Wat wij in deze sessie gaan doen is niet heel erg pragmatisch kijken van hoe werkt het nou allemaal en hoe moet je er nou mee omgaan. In deze sessie ga ik even die motorkap omhoog tillen. En we gaan onze handen vies maken aan het smeervet wat er allemaal rondloopt. En kijken hoe dat nou allemaal werkt. En een deel van de sessie is gedeeltelijk speculatief. Niet alles is gedocumenteerd. Ik wilde het toch weten, dus ik ben gaan graven en gaan zoeken. En dat presenteer ik. Maar niet met de garantie dat het allemaal 100% klopt. 95% waarschijnlijk wel. Mijn naam is Hugo Cornelis. Jullie kunnen me hier bereiken. Ik zal de slides en de code ook beschikbaar stellen aan de organisatie, zodat ze kunnen worden gedownload later. Vorig jaar zijn alleen de slides beschikbaar gesteld. Ik weet niet precies waarom. Maar als je de democode later nog wil hebben, kun je me altijd een mailtje sturen en dan krijg je een kopietje van de democode van me. Om te beginnen wil ik graag een korte demo doen. Maar daar nog eerder wil ik eventjes wat handen zien. Wie van jullie werkt al met SQL Server 2012? Dat zijn er een heleboel. 2014? Dat zijn er maar heel weinig, niet verrassend. Hoeveel van jullie hebben al serieus productiewerken met een Column Store Index gedaan? Gespeeld met de Column Store Index? Ook heel weinig. De demonstraties van gezien? Ja. Oké, nou voor de rest komt nu dan de eerste demonstratie van de Column Store Index. Ik heb een tabel gemaakt. Normaal hou ik ervan om bij het begin van de sessie altijd direct mijn demo-omgeving ter plekke op te bouwen, dat iedereen kan zien van hij is echt vers opgebouwd. Ik heb helaas geen sessie van 4,5 uur en het creëren van de tabel die ik hiervoor gebruik duurt zo lang op mijn laptop. Het script waarmee ik hem heb gemaakt is wel bijgesloten, die krijgen jullie later wel. Ik heb ook een artikel over geschreven op SimpleTalk, waarin je wat meer achtergronden kunt lezen over hoe ik dat heb gedaan. Dit script creëert een tabel met 100 miljoen rijen, ruim. Om precies te zien, normaal hebben we de Fact Reseller Sales tabel. Die heb ik extra large gemaakt. En als je gaat kijken naar de aantallen rijen in die twee tabellen, en ja, dat duurt eventjes, want dat zijn er nogal wat. Dan zie je dat standaard, de normale AdventureWorks heeft 60.000 rijen in die tabel en ik heb er nu 107 miljoen. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat Column Stores is een feature voor data warehousing, voor de hele grote databases. Dus ik heb een hele grote database nodig. Nou heb ik één query al van tevoren gedraaid. Ook weer omdat ik jullie er niet op wilde laten wachten. Er is een query en ik zal eerst even de query laten zien. Deze query die gaat op die hele grote tabel. En ik heb een hint toegevoegd. Ignore non-clustered column store index. Wat betekent, ik weet dat er een column store index bestaat op deze tabel, maar je mag hem niet gebruiken. Officieel zegt Microsoft, dat is omdat er soms performance problemen zouden kunnen zijn en dan kun je hem uitschakelen. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik denk dat ze dat alleen maar hebben gedaan om te kunnen demoen. Want het bouwen van een column store index op zo'n grote tabel kost ook 20 minuten. En ook dat heb ik niet. Dus door die optie toe te voegen heb ik gezorgd dat de klassieke indexen gebruikt worden. En dan is deze tabel, deze query, wat een vrij typische data warehouse query is, die levert zijn resultaten op in ruim 3,5 minuut. Eerder heb ik getest met hot cache en cold cache en dan is dit de tijd met een cold cache. En als de gegevens in de cache zijn, is het opeens 2,5 minuut. Nu heb ik hem twee keer achter elkaar gedraaid, het blijft 3 minuut 40. Misschien heeft het te maken met het feit dat ik het werkgeheugen van SQL Server iets omlaag heb gebracht om PowerPoint te kunnen draaien zonder problemen. Want dit ding vreet geheugen, alle data wordt in de cache geplaatst. Die is bomvol. Dus ik denk dat ik net onder een grens ben gegaan dat hij iedere keer alles toch weer moet lezen en niks meer in de cache heeft. Dat daarom de tweede keer draaien niet eens meer sneller is. En bij eerdere testen heb ik het gemiddelde genomen van een aantal keren draaien. En dan zie je dat toen was gemiddeld, als ik de cache eerst leeg maakte, 217.000 milliseconden, dus 17 seconden. En als er gegevens in de cache waren, 140 seconden. Nou, ik denk dat iedereen die de informatiewerkers heeft die op dit soort tabellen moeten queryen, die kent de klachten van de informatiewerkers. Van we doen een query, moeten koffie gaan drinken. Nou, lekker, kopje koffie, heerlijk. Kom je terug van je koffie, tikfoutje in de query, moet hem aanpassen, weer koffie drinken. Nou, na het eerste half uur ben je helemaal hyper van al die koffie. En dan wordt het 3,5 minuut wachten heel vervelend. Dus, deze sla ik even over. Wat nou als ik dezelfde query doe zonder die hint, zodat die column store index kan worden gebruikt? En laat ik nu eventjes voor de zekerheid eerst zorgen dat alles uit de cache is. Dus ik ga deze nu draaien met geen gegevens in de cache. En ik ga nu, dit hadden jullie nog niet mogen zien, dezelfde query draaien. Nu kan de column store index wel gebruikt worden, dus we verwachten dat het minder tijd kost dan 3,5 minuut. Hoeveel minder, dat gaan we nu zien. Hij is klaar. 8 seconden. Als de gegevens eenmaal in de cache zijn, gaat het nog sneller. Klaar. 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 Jullie informatiewerkers komen niet eens meer aan hun koffie toe. Die zitten de hele dag duf achter hun bureau. Dus ook niet ideaal. Precies, ook niet ideaal. Gelukkig is de feature nog niet helemaal compleet. Er zijn er wat problemen. Stel nou dat de informatiewerker zegt, ja, nu zie ik alleen maar de producten die ook echt verkocht zijn. Ik wil eigenlijk alle producten, daar maak ik er een left join van. Simpel. En dan verwacht je dat die net zo snel gaat. En de klassieke query gaat ook net zo snel. Kost ook 3,5 minuut. Deze kost nu opeens 5 seconden. En dat is niet omdat de gegevens in de cache ontbraken, want het zijn dezelfde gegevens. Ze zitten in de cache en ik kan hem vaker uitvoeren. Het blijft 5 seconden. Simpel omzetten van inner join naar outer join maakt hem 5 keer zo traag. Je kunt het ook anders zeggen. Simpel omzetten van inner join naar outer join zegt dat je nog maar 27 keer sneller gaat dan daarvoor, in plaats van 80 keer sneller. Het is nog steeds een gigantische performance winst natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat er iets raars aan de hand is. En wat dat is, komen we nog op. Maar wat ik met name wil laten zien in deze demo is zo'n column store index. Allemachisch, wat is je snel. En ik hoop dat ik dat heb kunnen overbrengen. Maar laten we nu gaan kijken hoe dat kan. En er zijn 2 belangrijke ingrediënten. 1 daarvan is de column orientation. En als je naar de marketingmaterialen hebt gekeken toen 2012 uitkwam, dit is wat Microsoft Marketing iedere keer zegt. Die column orientation, de ene mooie animatie naar de andere. Dit is het geheime ingrediënt waardoor het zo snel gaat. Dat is wat marketing zegt. Nou ben ik over het algemeen wat kritisch als Microsoft Marketing iets zegt. En ik hoop jullie ook. En in het tweede deel van mijn presentatie gaan we het hebben over de dingen die marketing niet zegt. Maar laten we eerst beginnen bij het officiële gedeelte. Column-oriëntatie. Dat maakt dit zo snel. Maar hoe kan dat nou? Nou, er zijn een aantal redenen. Deze slide had eigenlijk hiervoor gemoeten, sorry. Dit is dus het eerste deel, less I.O., dat is de column-oriëntatie. Het tweede deel is het de rest. Daar kom ik straks nog op terug. Maar wat is nou dat geheim van column-oriëntatie? Als je gaat kijken naar een tabel, en ik heb hier een voorbeeld van een tabel. De klassieke manier van opslaan is altijd op rijen gebaseerd. Alle gegevens van een rij liggen bij elkaar, en dan de volgende, en dan de volgende. Een SQL Server werkt met pages van 8K, en als je je dan voorstelt dat dit allemaal in heel klein font gedrukt is of zoiets, in werkelijkheid passen er meer dan 3 rijen op een page, tenzij je hele grote tekstvelden in zitten. Maar ik moest het natuurlijk op de slide passen. Dus je hebt een pagina, een page met de eerste 3 rijen, een volgende page met 3 rijen, en zo staan er steeds 3 rijen per page. Als je deze manier van opslag hebt en je gaat een query doen met een filter op bijvoorbeeld in dit geval de sale date, dan zie je dat om de gegevens te zoeken van die sale date, het ligt allemaal behoorlijk bij elkaar, want daar hebben we op geïndexeerd. Dus je hebt in dit geval 2 pagina's moet je lezen. Ja, je leest wat aan gegevens die je niet nodig hebt, zoals de amount column wordt in deze query kennelijk niet gebruikt. Maar de rest wordt gebruikt, dus nou, het grootste gedeelte van de gegevens die je leest heb je ook nodig in deze query. Ja, dit is nou meer typisch een OLTP query. In een data warehouse heb je vaak andere queries. In data warehouse lees je vaak alle rijen of hele grote selecties. En maar een klein deel van de kolommen. Data warehouse tabellen zijn vaak ontzettend breed met 40, 50, 60 kolommen. En de meeste queries gebruiken er 4 of 5, misschien een keertje 8. Maar ja, je leest ze allemaal. Dus in dit geval, omdat ik wil met 3 kolommen, maar ik moet alles lezen. Alle pagina's die aan de tabel zijn toegekend. En hier gaat de kolomoriëntatie een groot verschil maken. Want nu is de opslag nog steeds in pages, maar je hebt een page waar alleen maar sale dates in staan. En ja, als die vol is, dan gaat de volgende page de rest van de sale dates doen. Ja, productnamen kosten wat meer ruimte, dus passen er minder op een page. Dus je hebt meer pages nodig, maar het zijn opnieuw pages waarop alleen maar productnamen staan, enzovoort. Dus voor elke kolom heb je je eigen pages waar alleen maar gegevens uit die kolom in staan. Als je nu diezelfde data warehouse query doet, dan zie je dat alles wat je leest, is wat je nodig hebt. Wat je niet nodig hebt, lees je niet. Dus je bespaart ontzettend veel I.O. enkel en alleen door kolomgeoriënteerd op te slaan in plaats van rijgeoriënteerd. Dat is stap 1. Maar we zijn er nog niet. Tweede stap is segment elimination. Segment elimination is een truc die een beetje lijkt op partitie-eliminatie bij een gepartitioneerde tabel. Alleen dan beter. Op het moment dat SQL Server een non-clustered column store index bouwt, dan doet hij dat niet voor de hele tabel in één keer. Hij breekt de data op in stukken van ongeveer 1 miljoen rijen. Om precies te zijn 2 tot de macht 20. En nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat precies is, maar het is 1, ongeveer 1 miljoen. En bij het bouwen van de column store voor dat segment van 1 miljoen rijen, houdt per kolom bij wat de laagste en de hoogste waarde is. En dat slaat hij op in zijn metadata. En op die manier kun je soms hele segmenten uitsluiten. Helaas werkt dit niet voor stringdata. Het werkt alleen maar voor numerieke data. Dat heeft te maken met hoe strings worden opgeslagen. Die raken hun volgorde kwijt, omdat er een dictionary voor wordt gebruikt. Kom ik later nog op. Hier is een voorbeeld. En sorry, je moet je hoofd even kantelen, maar anders had het niet op de slide gepast. Ik heb hier een voorbeeld van een column store. En je ziet dat er meerdere kolommen zijn en die zijn in meerdere segmenten onderverdeeld. En wat je ziet als je je hoofd kantelt is de metadata, dus de laagste en de hoogste waarde voor elk kolom in dat segment. En nu heb ik een query en die query bevat niet alle kolommen. Alleen kolommen 1, 2 en 3 worden gebruikt in deze query, de rest wordt niet eens gebruikt. Dus dat betekent dat sowieso kolom 4 en verder wordt al niet gelezen. Dat hadden we zo net al behandeld. Maar nu zegt de storage engine ook van, hey, ik moet gaan kijken naar kolom 2, groter of gelijk aan 6000. Maar als ik kijk naar de metadata van segment 1, hoogste waarde daar is 5208. Dat betekent dat er in dit hele segment geen enkele rij kan zijn die aan dit filter kan voldoen. Dus dat segment lees ik niet. Niets. En kolom 3 moet gelijk zijn aan 1. Ja, in segment 3 kan dat niet, want daar is de laagste waarde 3. Dus ook die sla ik over. Dus uiteindelijk wordt alleen maar van segment 2, van 3 kolommen, worden de gegevens gelezen. Al het andere wordt überhaupt niet gelezen. Dat is deel 2 van de IO-besparing. Ja, natuurlijk, altijd. Vragen mogen altijd gesteld worden, ja.
Je hebt het over die metadata die wordt opgeslagen. Die wordt opgeslagen in de page header.
Nee, die wordt opgeslagen in... De vraag is, wordt de metadata opgeslagen in de page header? Nee, de metadata wordt opgeslagen in systeemtabellen. En daar zullen we straks in de demo eventjes naar kijken. Ja.
Als je 1 miljoen rijen hebt voor zo'n segment, gaat die metadata dan voor alle segmenten heel erg op elkaar lijken?
Als je 1 miljoen rijen hebt van een segment, gaat die metadata dan heel erg op elkaar lijken. Van sommige kolommen wel, van andere kolommen niet. Als je een kolom hebt met een compleet willekeurige distributie, dan kun je ervan uitgaan dat de meeste segmenten, de minimum en maximum waarde, ongeveer gelijk zijn. Maar de volgorde waarin de tabel is opgeslagen op het moment dat je je column store index bouwt, bepaalt de indeling van de segmenten. Binnen een segment kan herordend worden, maar de segmenten worden gebaseerd op basis van de clustered index als die er op dat moment is, of op basis van de heap volgorde. Een advies wat ik vaak geef is, zeker in een typische ordertabel waarin je vaak gecorreleerde kolommen hebt, zoals een orderdatum, een leveringsdatum, een betalingsdatum, cluster hem op één van die kolommen, want door de correlatie, als je bijvoorbeeld een segment hebt waarin alleen maar orderdatum van 10 april tot en met 12 april zitten, omdat je daarop hebt geclusterd, nou, dan zal de leveringsdatum waarschijnlijk tussen 13 april en 18 mei zitten. Het is een groter bereik, want er zit natuurlijk variatie in en ze zullen overlappen. Maar je hebt wel een grote correlatie, dus je kunt ook bij een filter op leveringsdatum dan nog steeds heel veel uitsluiten. Dat is dus eigenlijk al deze slide. Ik zit het allemaal uit te leggen terwijl de slide op het scherm staat. Dus als je gaat nadenken over het creëren van je index, van je column store index, zorg dan dat je tabel eerst in een goede volgorde is door een slimme cluster index te creëren. Kijk daarbij naar gecorreleerde kolommen waar vaak op gefilterd wordt, of gewoon naar een kolom waar heel vaak op gefilterd wordt. Als je bijna altijd filtert op regio, nou, dan zou ik regio gewoon in de volgende opnemen. Partitionering van de tabel heeft hier overigens ook nog invloed op, want een tabel kan gepartitioneerd zijn en daarna kun je een column store index bouwen. Die partities blijven ook nog in stand. De metadata. Ik had beloofd dat ik hem even zou laten zien. En ik heb hier een query. Het helpt als ik even goede knoppen indruk. Ik heb hier een query. Pas net niet helemaal in het scherm helaas. Maar deze query die geeft inzicht in de tabel. En de tabel wat eigenlijk staat is deze. De sys.columnstoreSegments. En ik heb er dan wat joins bij om de rest van de gegevens leesbaar weer te geven. En deze tabel geeft inzicht in de gegevens. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld naar de uitvoer, dan zie je bijvoorbeeld dat voor de kolom product name, zoals meneer daar al zei, de min data en de max data eigenlijk continu hetzelfde is, met hele kleine variaties. En hier zie je dan een verschilletje. Maar, en dan moet ik eventjes een beetje scrollen. De order date is de clustered index geweest toen ik de column store index bouwde. Dus daar zie je dat steeds het verschil tussen min data ID en max data ID vrij klein is. Dus bij een filter op order date zul je heel veel segmenten kwijtraken. En als ik dan nu verder scroll naar de due date key, dan zie je hier ook dat de verschillen bij due date key weliswaar iets groter zijn. Maar ze liggen nog steeds bij elkaar in de buurt. Dus dat is wat ik zo net al aangaf met gecorreleerde kolommen. Dan heb je voor meerdere kolommen hetzelfde voordeel. Dat was element 2 van de IO-reductie. Element 3 is de compressie. En de compressie is heel effectief. Als je kijkt naar row compression en page compression, die hadden we altijd al, die hadden we al in SQL Server sinds 2008, als ik me goed herinner. Die gaven behoorlijke efficiënte compressieresultaten. Maar je hebt natuurlijk heel gemengde gegevens. En gelijkwaardige gegevens comprimeren beter. Dus als je een page hebt met alleen maar datums, kun je vaak veel efficiënter comprimeren. En het compressieniveau wat gehaald wordt bij een column store index is dan ook hoger dan row en page compression. Er worden hier heel veel technieken gebruikt. Het interessante is, toen ik research deed voor deze sessie, toen kwam ik een blogpost tegen van Remus Ruzanu. Dat is een engineer in het SQL Server team. Die heeft aan Service Broker gewerkt, maar is daarna ook aan de Column Store Index gaan werken. Die heeft erover geblogd. En in die blog schrijf je niet: wij hebben het zo gedaan, want dat was allemaal NDA, dat mocht hij niet. Maar wat hij in die blog schrijft is: als een leverancier een column store index bouwt, dan mag je verwachten dat compressietechnieken worden gebruikt zoals, en daar stond dat rijtje. En dan ben ik er daarna nog wat andere tegengekomen die Remus Ruzanu niet noemde. Het interessante is, sommige van de methoden die hij noemt, ben ik niet tegengekomen. Ik heb gehoord dat die in SQL Server 2014 wel gebruikt worden. Dus ook dat is dan denk ik weer een gevalletje van niet af. Jammer. Run length encoding wordt zeker wel gebruikt. En om run length encoding uit te leggen ga ik wat cultuur brengen. Sorry, ik weet dat het een technische conferentie is. Op middelbare school werd ik op een gegeven moment geconfronteerd met een dichtvorm. En dat heette vormdichten. En die gedichten kun je eigenlijk ook niet voorlezen, je moet ze zien. En een van de gedichten die mij in herinnering is gebleven is van Reinhard Döhl. En het heet Apfel. En het gedicht gaat zo. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik kan ook even inzoomen. Het is in de vorm van een appel. Er staat appel en er staat er op één plek staat er een helaas een kleine infectie in de appel. Als je dit gedicht, ondanks dat het niet kan, toch zou voorlezen of de teksten van ergens wil opslaan, ja, dan ziet het er natuurlijk veel minder poëtisch uit. Maar dan klinkt het ongeveer zo. En als je dit nou wil gaan comprimeren met run length encoding, Dan zeg je gewoon, nou, ik kom 8 keer het woord afval tegen, dan 1 keer het woord worm en dan nog 5 keer het woord afval. En je ziet al dat dit veel efficiënter is gecodeerd dan het origineel. En dat is eigenlijk alles wat je kunt zeggen over run-length encoding. Het is heel simpel. En zolang je het doet met gedichten van Reinhard Dull is het heel efficiënt. En met andere data kan het ook heel efficiënt zijn, vooral als je heel veel gelijkwaardige data in de kolom hebt gepropt. Dictionary encoding is een andere manier om ruimte te besparen als je heel veel gelijkwaardige data hebt. Hetzelfde gedicht kan ook op deze manier behoorlijk gecomprimeerd worden. Wat je dan doet is je zegt, hey, het woord apfel, dat zet ik in mijn dictionary. En dat is mijn eerste entry, dus noem ik 1. En worm noem ik dan 2. Nou, dat neemt iets meer ruimte in. Maar daarna het hele gedicht is alleen maar een rij van eentjes en tweetjes. En afhankelijk van het aantal bits wat zo'n 1 of een 2 inneemt, wat natuurlijk afhankelijk is van de grootte van de dictionary, kan dat heel veel ruimte besparen. Dit bespaart geen ruimte als iedere waarde uniek is. Dit bespaart heel veel ruimte als je heel veel dubbele waarden hebt. Ze kunnen ook gecombineerd worden. En in dat geval pak je weer het oorspronkelijke gedicht. Je gooit eerst de dictionary encoding eroverheen. En dan zeg je, hey, maar die dictionary encoding, die rij eentjes, die wordt nog best vaak herhaald. Dus ga ik ook nog een keertje run-length encoding toepassen. En dan is dit het eindresultaat. Dit zijn allemaal methodes die SQL Server gebruikt in de column store index. Dictionary wordt sowieso gebruikt voor alle tekstkolommen. Voor andere kolommen wordt de dictionary gebruikt als SQL Server merkt van hey, dat aantal verschillende waarden is eigenlijk best beperkt, er zijn veel duplicaten. Dit is overigens geen optie, je kunt hier niks kiezen. De hele compressie wordt volledig door SQL Server zelf gedaan. We hebben daar geen invloed op.
Wat gebruikt hij dan als key voor die teksten, de hash of zo?
Wat gebruikt hij als key voor de teksten? Ik weet het niet precies, maar ik neem aan dat als teksten in een column store zitten, dat hij gewoon iedere tekst in de dictionary zet en er een getalletje aan toekent. Overigens is mijn advies om geen teksten in een column store index op te nemen. Dit is voornamelijk voor data warehouses. In een data warehouse wil je of geen teksten, of als je ze wel nodig hebt, bijvoorbeeld productnamen, zet je ze in een dimension table. SQL Server gebruikt voor zijn column store index 2 soorten dictionary. Je hebt de primary dictionary, en dat is voor iedere kolom wordt er eentje gemaakt. En daarna kun je ook secondary dictionaries hebben. En die worden niet altijd gebruikt. En dan kunnen er meerdere voor een kolom worden gebruikt. Namelijk voor ieder segment. Dus de primary dictionary wordt gedeeld door alle segmenten. Dat is er 1. En alle segmenten maken er gebruik van. Als in een segment meer waarden moeten worden gecodeerd dan in de primary dictionary past, dan krijgt dat segment een secondary dictionary die door dat segment gebruikt kan worden. Ook door andere segmenten. Maar andere segmenten mogen ook weer een andere secondary dictionary gebruiken. Lastig, ingewikkeld. Er is een heel mooi plaatje. Ik heb de link hier. Ik heb het plaatje niet gekopieerd, want ik hou niet van copy-paste. Zeker niet als het van Microsoft Sources is, want dan voel ik me zo'n marketing guy en dat ben ik niet. Maar ik heb de link opgenomen, want het plaatje maakt eigenlijk heel erg duidelijk wat ik bedoel hier. Ik wil hier vrij snel doorheen gaan, want anders loop ik uit mijn tijd en dit wordt toch in SQL Server 2012 niet gebruikt. Huffman encoding is een manier van coderen die gebaseerd is op hoe vaak een karakter voorkomt. Dit voorbeeld is gebaseerd op de Engelse taal, maar de dictionary van een Huffman encoding wordt dynamisch opgebouwd. Dus als je een Nederlandse tekst hebt, dan zal andere letters vaker voorkomen. Als je een lijst met productnamen hebt, dan komt in die productnamen misschien de letter T heel vaak voor. Kan. En op basis daarvan wordt dan dus een tabel opgebouwd. Er bestaat een algoritme voor, dat is op internet wel te vinden. Waar het toe leidt is dat elke letter krijgt een bepaalde bitstring als code. En de lengte van die bitstring is korter naarmate de letter vaker voorkomt. En daarbij worden bepaalde prefixen geven dus aan van ja, als een bepaalde combinatie van 3 bits aan het begin staat, dan kan je aan die 3 bits al zien dat er een 4e bit achteraan komt. Dat kun je met een vaste dictionary doen, maar dan ben je natuurlijk niet flexibel. En dan zit je vast aan die dictionary en als je dan een hele andere taal gaat coderen is het mogelijk niet efficiënt. En je kunt dus ook zeggen van ik kijk naar de kolom en ik bouw ter plekke mijn dictionary op. Dan moet je die dictionary ergens opslaan. eenmalig. Maar daarna kun je in die 1 miljoen rijen die in je segment zitten, die Huffman encoding gebruiken. Ja, vraag.
Wordt die dictionary dan ook bijgehouden, zeg maar? Op het moment dat er de eerste 50 waarden in zitten, dan wordt je misschien een dictionary gebouwd. Maar op het moment dat er 100.000 bijkomen, dan heb je misschien een andere encoding.
De vraag is, wordt dat bijgehouden? Het antwoord is A, in SQL Server 2012, voor zover ik heb kunnen nagaan, Huffman encoding überhaupt niet gebruikt. B, zowel in SQL Server 2012 als in SQL Server 2014 wordt een column store index gebouwd voor een heel segment in één keer en daarna wijzigen die gegevens niet meer. SQL Server 2012 überhaupt niet meer. SQL Server 2014 is er een proces om te wijzigen, maar dat speelt een beetje vals. En dat is niet echt vandaag het onderwerp. Daar wil ik na de sessie graag met je over verder praten als je interesse hebt. Maar het is niet het onderwerp van mijn sessie vandaag. LempelZiff-Welch is eigenlijk ook een soort dictionary-based. Alleen hier wordt de dictionary dynamisch opgebouwd en niet opgeslagen. Iedere keer als er een tekenreeks wordt tegengekomen, krijgt hij een code. Dus de eerste combinatie van twee tekens wordt gewoon opgeslagen, zo ongecodeerd. Maar krijgt ook meteen, omdat het de eerste combinatie van twee tekens is, een bepaalde code. En als die dan later weer wordt gebruikt, dan wordt alleen die code opgeslagen in plaats van die tekenreeks. En zo krijg je langzaam maar zeker steeds langere tekenreeksen, die niet hoeven te worden opgeslagen, omdat je ze tijdens het opbouwen en het coderen dynamisch in je geheugen opbouwt, tijdens het decoderen ook weer dynamisch in je geheugen kunt opbouwen en je komt op hetzelfde. Een tekst als banana en ananas is heel ideaal te coderen met LempelZiff-Welch. En korter dan een miljoen tekens, dus het past op mijn slide. Ik ga hier niet helemaal doorheen, loop het rustig eens een keertje stap voor stap door. Zitten misschien nog foutjes in? Ik heb 2 dagen geleden zag ik toevallig een foutje erin staan. Ik heb deze sessie al 3 keer eerder gepresenteerd. Niemand heeft me er tot nu toe ooit op gewezen. Maar ik sluit niet uit dat er meer foutjes in zitten. Ik ben geen computer. Daarnaast zijn er dus ook nog andere methodes. Niet gedocumenteerd, niet beschreven door Remus Rosanu. Maar als je naar de metadata kijkt, zie je dat ze bestaan. En een van de dingen die ik heb gezien is, er wordt soms een basisnummer gebruikt, zodat alles laag is. Voorbeeld, alles is van, al je waarden zijn van 100 tot 200. Ja, als je dat gewoon als integer opslaat, of als tiny integer, heb je 8 bits nodig. Maar je kunt ook eenmalig zeggen van, ik heb overal 100 van afgetrokken. En dan sla je de getallen van 0 tot 100 op. En dan kun je het opeens in 7 bits kwijt. Op dezelfde manier, als alles een tienvoud is, kun je het eerst door 10 delen en dan ook met minder bits opslaan. En ook de 0 wordt niet met een apart 0-bit opgeslagen, zoals SQL Server het normaal gesproken doet. Maar de column store index al bij het opbouwen van de index een magic value toekennen die de 0 representeert. En ik wil hier graag even een demo van laten zien. Ik heb hier eigenlijk dezelfde query als zo net, dezelfde systeemtabel, maar ik heb wat extra kolommetjes toegevoegd. En als je deze bekijkt, dan zie je dus eerst diezelfde gegevens. En dan zie je daarnaast een aantal dingen zoals encoding type, base ID, magnitude. In Books Online staan ze beschreven, maar zonder echt heldere uitleg. Er wordt alleen maar aangegeven, ik weet niet meer uit mijn hoofd, het encoding type is, als ik daar mijn hoofd goed erin heb, beschreven als this column represents the type of encoding used. Ja, dankjewel Microsoft, dat helpt. Maar als je zelf een tabel gaat opbouwen, dan gaat kijken, dan kun je er best wel wat uithalen. Ik heb hier ook nog een tweede query die wat informatie over de dictionaries geeft. En ik zal die even laten zien. Maar van deze uitvoer ben ik zelf ook niet helemaal achtergekomen hoe je het allemaal moet interpreteren. Dictionary ID is in ieder geval een verwijzing naar de dictionary die is gebruikt. En dan heb je ook nog die last ID en entry count. Dat gaat over de dictionary. Ik meen dat ik ook ergens een secondary dictionary had in deze tabel, maar nou, ik kom hem zo gauw niet meer tegen. Wat ik eigenlijk wilde laten zien is een testscriptje. En ik zal hem eerst eventjes... deze is wel snel genoeg. Wat ik hier doe is, ik maak een simpel testtabelletje. En die heeft een paar kolommen. Een sleutelkolom, die uiteraard uniek is. Een kolom met alleen maar veelvouden van 1000. 1000 keer de sleutelkolom, lekker simpel. Een kolom met hele grote waarden erin. Een sleutelkolom plus een groot getal. Een kolom waar alleen maar getallen van 0 tot en met 9 in zitten. Een kolom met tekstgegevens. En dan een kolom waar ook daadwerkelijk 0 in zitten. Alle kolommen zijn nullable. Maar één van die kolommen heeft ook echt nuls. De rest heeft ze niet. Ik zet er niet zoveel rijen in. Nou, ik gebruik wat simpele logica om het allemaal te vullen. En daarna bouw ik een column store index erop. Voor zo'n klein tabelletje gaat dat snel genoeg. Ik zei zo net, column store index bouwen kost een hoop tijd. Ja, als je 100 miljoen rijen hebt, kost dat een hoop tijd. Voor 999 rijen valt dat erg mee. Dus nu diezelfde query als we net draaien, maar nu op die testtabel invoer. Dan kunnen we een heleboel interessante dingen zien. In de key column hebben we een min data ID van 0 en een max data ID van 999, dat weet ik, want zo heb ik dat gevuld. En dan zie je dat er sowieso rechts has nulls is 0. Dat zie je eigenlijk in alle kolommen behalve de laatste. Dus SQL Server kijkt niet naar of de kolom nullable is of niet. SQL Server kijkt of er daadwerkelijk nulwaarden in de kolom zitten. Kijken we dan naar de kolom mult of 1000, dan zien we dat er een kolommetje magnitude is gevuld met 1000. Dat geeft aan, ik heb alles opgeslagen als veelvouden van 1000. En net zoals in de grafiekjes met de omzet van hoogovens, moet je je voorstellen dat het boven klein staat, keer 1000. Dan lijkt het alsof die omzet erg tegenvalt, totdat je dat keer 1000 doet en dan heb je het toch nog goed gedaan. En dan voor de kolom met hele grote waarden, zie je dat er een base ID is toegekend. Dus dit is het getal wat je eigenlijk overal bij op moet tellen. Als je zou gaan kijken naar wat SQL Server daadwerkelijk heeft opgeslagen, zie je dus helemaal niet die gigantisch grote getallen. Je ziet gewoon getallen van 0 tot 999. Maar dan moet je dit er stiekem weer bij optellen. Je ziet dat nooit, wat er intern is opgeslagen. Want SQL Server doet dat voor je. Maar als je met DBCC Page zou gaan kijken wat er echt staat, en dan ook nog door alle lagen van een compressie heen weet te breken, dan zul je dus zien dat je dit daadwerkelijk moet toepassen. Dan zie je ook dat, nee, dat zie je straks. Wat je hier ziet is die min-data ID en die max-data ID. Je ziet dat daar ook al rekening is gehouden met die encoding. Dit zijn weer de normale waarden. Dit zijn niet de opgeslagen waarden, maar de normale menselijke waarden die hier worden weergegeven voor de segment elimination. En als je gaat kijken naar de kolom has nulls, waarden van 0 tot 999. En daar zie je dan 0 value is 2. Dat is raar. 2 is een normale waarde. Hoe kun je die dan van 0 gebruiken? Ja, maar dan moet je ook kijken naar die base ID. Base ID is min 3. Dus SQL Server heeft overal min 3 bij opgeteld. Oftewel 3 van afgetrokken. En 2 min 3, dan kom je uit op min 1. En dat was inderdaad een waarde die ik niet gebruikt heb. Dus dat is een goede waarde. Dus deze system view is een beetje raar. Sommige van de kolommen zijn alweer teruggerekend naar normale menselijke waarden. Maar die null value kolom is eigenlijk de interne waarde die gebruikt wordt om een nul weer te geven. En waarom dat op die manier is gebouwd? Microsoft logica? Mag ik dat eigenlijk zeggen bij Microsoft conferentie? Knip dat er maar uit op de video. Dan heb ik ook nog de tweede query die naar de dictionaries kijkt. En daar kun je nu ook iets meer over zeggen, omdat ik heel bewust heb gezorgd dat er een kolom is met maar 10 verschillende waarden en een kolom met teksten. Zie je dus ook dat er 2 dictionaries zijn gebruikt voor die 2 kolommen. En die types zijn verschillend. Dat geeft iets aan over wat voor soort dictionary het is en wat voor soort encoding wordt gebruikt. Wat ze betekenen ben ik niet achter kunnen komen, helaas. Dus er zijn nog mysterieën die nog ontrafeld moeten worden. Helaas is de column store index beperkt. Ik heb al gezegd, de officiële termen zijn non-clustered column store index in SQL Server 2012 en dan clustered column store index in SQL Server 2014. Je zou ook kunnen zeggen, bijna complete column store index in SQL Server 2012 en hey, we hebben hem af in SQL Server 2014. In SQL Server 2012, de non-clustered column store index, Je mag er maar 1 per tabel hebben. Dat is raar. Normaal gesproken weten we van clustered indexen mag je er 1 per tabel. En non-clustered mag je er meerdere. Ja, niet met een column store. Je mag er maar 1 per tabel. Je hebt ook niet meer nodig. Want door die hele kolomoriëntatie kun je gewoon alle kolommen erin schuiven die je erin wil hebben. Tijdens het queryen worden toch alleen maar die kolommen gelezen die je nodig hebt. Dus waar je met een normale row-based index zit te denken van ja, ik wil er niet te veel kolommen in, anders wordt die veel te breed en dan gaat het veel te veel pages kosten. Hier kost het wel pages, maar ze worden niet gelezen als je ze niet nodig hebt. Dus je kunt heel makkelijk 1 column store index maken voor alles in je tabel. De partitionering van de column store index is altijd gealigned met de partitionering van de tabel. Daar kun je niks aan doen. En dan zijn er een heleboel datatypes die niet gesupport zijn. En die datatypes hebben eigenlijk allemaal te maken met 1 steeds terugkerend element.
Sorteerbaarheid.
Jij zegt sorteerbaarheid, maar dat is hem niet. Het steeds terugkerende element is elke datatype wat in de 2012 non-clustered column store index is toegestaan, kan in 64 bits gepropt worden. In 1 processorwoord. Performance. Microsoft wilde performance. Dus ja, decimal en numeric is toegestaan. Met een precisie tot 18. Is je precisie groter, dan past het gewoon niet meer in 64 bits. Dan zeggen ze, nou, dan doen we het niet. Want we willen performance bieden. Datetime offset, idem dito, precisie tot 2 is toegestaan. Hogere precisie, niet toegestaan. Nou, waarom je milliseconden precisie in je factortabel zou willen hebben, weet ik ook niet. Dus ik vind het ook niet een hele grote beperking als je naar de doelgroep kijkt. Als ik kijk naar data warehouse en ik heb een bedrag met 20 posities achter de komma, dan denk je, nou, dat kan ik ook afronden. We gaan toch alleen maar aggregeren. We gaan uiteindelijk het eindresultaat ook op hele miljoenen afronden. En er zijn een heleboel datatypes zoals binary, cursor, hierarchy, ID enzovoort. Eerlijk is eerlijk, die wil je helemaal niet in je grote factables hebben. Een column store index, en dit is denk ik de grootste beperking in SQL Server 2012, en dat is ook de belangrijkste verbetering in SQL Server 2014, maakt de tabel read-only. De non-clustered column store index in SQL Server 2014 doet dat nog steeds, de clustered column store index niet. Overigens staat in de documentatie expliciet, en dat zie je niet vaak zo expliciet in Microsoft documentatie, maar die hebben expliciet in Books Online gezet. Let op, we maken hem read-only, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Reken het dus niet op. Met andere woorden, als je een functionele noodzaak hebt om je tabel read-only te maken, denk er niet, oh, ik heb er een column store index op, ik ben klaar. Zet hem dan ook expliciet in een read-only file group, want je weet nooit wat er in het volgende service pack gebeurt. Ik verwacht het niet. Maar ik beloof ook niet dat het niet gebeurt. Dat is wel vervelend, want zelfs in een data warehouse wil je niet de rest van je leven alleen maar queryen op de gegevens tot en met nu. Je wil op een gegeven moment ook weer nieuwe gegevens. En sommige data warehouses zitten nog steeds in het schema van een nightly load. Er zijn ook steeds meer data warehouses die toch proberen continu zo goed mogelijk bij te blijven. Dan is zo'n column store index best wel vervelend. Er zijn manieren om eromheen te komen. Zeker als je een keer per nacht een load hebt, dan kun je natuurlijk gewoon de column store index droppen en het eind opnieuw opbouwen. Je moet er wel de tijd voor hebben. Zoals ik al zei, 100 miljoen rijen. Oké, het is een laptop, het is geen big-ass computer. Maar 100 miljoen rijen, 20 minuten, kun je nagaan als jij een factable hebt van 20 terabyte. Maakt niet uit hoe groot je server is, dat gaat even duren voordat die geïndexed is. En dat moet men net passen in je nightly batch. Het alternatief is partitieswitching gebruiken. Ik ga het hier niet uitleggen, heb ik gewoon geen tijd voor. Als er mensen zijn die zeggen van nou, partition switching klinkt interessant, maar ik heb geen idee hoe het moet, kun je me er iets over vertellen? Zoek me dan even op na de sessie, dan wil ik het er best even over hebben. Het is iets complexer, maar aan de andere kant, de meeste mensen die een data warehouse beheren, doen het nu al, omdat ook voor het laden van de normale gegevens partition switching een hele efficiënte techniek is. Nou, zoals ik net al zei, gooi gewoon alle kolommen in je column store index. Dat is het handigst, want dan is je voor alle queries bruikbaar. Je krijgt er altijd een paar kolommen bij cadeau, of je ze nou opgeeft of niet. Als je een heap hebt, en dat raad ik sowieso niet zo gauw aan, maar stel, dan krijg je ook altijd een extra kolom voor de RID. Die wordt nooit gebruikt. Je zou hem net zo goed er niet in kunnen zetten. Waarom Microsoft het zo heeft gedaan, weet ik niet. Dat gebeurt wel. Heb je een clustered index op je tabel, dan krijg je altijd extra kolommen voor alle kolommen in de clustered index. Die worden ook altijd in de column store index meegenomen, of je ze nou opgeeft of niet. En de unique verifier, als die er is, wordt ook meegenomen. En ook hiervoor geldt weer, hij zal nooit gebruikt worden, maar hij zit er wel in. Het bouwen van een column store index is redelijk duur. En het kost vooral veel geheugen. Dat is ook het eerste wat gebeurt. Als je de column store index gaat bouwen, SQL Server zal eerst dat geheugen vragen. En er staat hier een formule, ik ga hem niet voorlezen. Maar die formule kun je gebruiken om een schatting te krijgen. Het is geen exact getal, maar een schatting van hoeveel geheugen nodig zal zijn. En die schatting maakt gebruik van het aantal threads dat wordt ingezet om de column store index te bouwen. Nou, het aantal threads kun je zelf beïnvloeden door de degree of parallelism te veranderen. Het aantal rijen is hierbij overigens niet relevant, maar dat komt door dat opbouwen in segmenten. SQL Server bouwt één segment per keer. Dus iedere worker thread zal genoeg geheugen vragen om 100 miljoen rijen in één keer te kunnen verwerken. En of de tabel nou 200 miljoen rijen bevat, ik zei 100 miljoen, ik bedoelde 1 miljoen. Of de tabel nou 2 miljoen rijen bevat, of 200 miljoen, of 3 miljard, dat maakt niet uit voor het geheugen. Dat maakt alleen maar uit voor het aantal keren dat zo'n thread het geheugen vrijmaakt en opnieuw vult, om aan het volgende segment te beginnen. Ik heb hier een voorbeeldje en dan zie je dat voor niet eens zo'n hele grote tabel, 40 kolommen, en je gebruikt maar 16 processoren, dat je dan toch al bijna 4 gigabyte aan geheugen gebruikt. De tabel wordt dus ingedeeld in segmenten op basis van de huidige opslagvolgorde. En de segmenten zijn dus altijd 2 tot en met 20 rijen, behalve als er op een gegeven moment maar een beperkt aantal rijen over is. Stel, je hebt nog maar 2,7 miljoen rijen over en er zijn 3 threads die actief zijn, dan krijgen ze ieder een derde deel van die rijen. Als dit klaar is, dan zal binnen het segment een sorteerslag worden gedaan. En hier heeft Microsoft Marketing ook weer prachtige dingen over geschreven, dat zij hun eigen gepatenteerde sorteeralgoritme hebben en dat ze daarmee de meest efficiënte sorteervolgorde gaan bepalen. En dat is natuurlijk ook logisch, want om de gegevens bij elkaar te kunnen harken is het belangrijk dat iedere kolom dezelfde volgorde heeft, anders ben je echt alleen nog maar losse gegevens. Maar tegelijkertijd wil je proberen de sorteervolgorde zo te maken dat je optimaal profiteert van run-length encoding. Daarvoor moet je dezelfde gegevens heel vaak achter elkaar hebben. Dus dat is best wel slim om daar heel erg over na te denken, hoe gaan we dat sorteren? En Microsoft Marketing zegt, dat hebben we ook gedaan. Nou, daar zullen ze vast erg over hebben nagedacht. Maar ik heb wat tests gedraaid en ik heb het script bijgevoegd, maar ik ga het nu niet laten zien, want daar heb ik geen tijd voor. Waaruit blijkt dat, eigenlijk was het heel verrassend toen ik dat draaide. Ik draaide het als voorbereiding op een grotere test die ik wilde doen. En ik had een simpel testje gemaakt, waarbij ik dezelfde gegevens 4 tabellen met exact dezelfde gegevens had gemaakt, maar een andere volgorde. En sommige volgorden waren zodanig dat ik eigenlijk op een presenteerblaadje aan Microsoft aanbod, SQL Server aanbod, van kijk, dit is eigenlijk al precies goed, zodat je met run-length encoding maximaal profiteert. En een andere tabel had ik dezelfde gegevens, lekker door elkaar gesorteerd, zodat run-length encoding, als je er niks aan doet, heel inefficiënt is. En dan zou je verwachten, als Microsoft Marketing gelijk heeft, dat ze allemaal precies even groot zijn op de schijf. En ik heb het net niet laten zien, maar die queries die ik eerder heb gedraaid, die hebben ook een kolommetje, size on disk, waarin je dus kunt zien hoeveel ruimte uiteindelijk de gecomprimeerde gegevens innamen. Tot mijn verrassing was het zo dat de tabellen die ik van tevoren had voorbereid, van dit is de ideale volgorde, hier hoef je niks meer aan te doen, die namen uiteindelijk op de schijf meer ruimte in dan de tabel die ik flink door elkaar had gehusteld. Dus ja, SQL Server doet inderdaad iets slims met de sortering. Maar of het echt optimaal slim is, daar kun je over van gedachten verwisselen. Ik heb deze test nog niet herhaald op SQL Server 2014. Ja, natuurlijk.
Maakt het echt uit hoe groot het disk is? Gaat het er niet om hoe groot het is als het in memory zit? Of is het altijd ongecomprimeerd in memory?
Vraag is, is grootte op memory niet belangrijker dan grootte op disk? Ja en nee. Bij dit soort hele grote workloads waar we het nu over hebben, is de grootte op disk ook belangrijk. Want storage is cheap, zeggen ze altijd, maar dan heb je het over wegwerp hard drives. Enterprise storage is nog steeds niet goedkoop. Maar veel belangrijker, de gecomprimeerde gegevens worden ook gecomprimeerd in het geheugen bewaard. En pas op het laatste moment gedecompressed. Dus de efficiëntie van de compressie heeft ook effect op het geheugengebruik.
Want het zou in theorie mogelijk zijn dat er met wat padding op disk staat.
Sorry, kun je de vraag halen?
Het zou in theorie mogelijk zijn dat het gecomprimeerd op disk staat met wat padding erbij voor als je erbij iets bij schrijft. Sorry.
Het zou theoretisch mogelijk kunnen zijn dat de padding staat op disk voor iets bij te schrijven, maar het is niet zo, want het is een read-only structuur. En dan heeft het natuurlijk geen enkele zin om ruimte open te laten om iets bij te schrijven als je tegelijkertijd zegt, je mag er niks bij schrijven. En ik zit af en toe wel wat grapjes te maken over Microsoft, maar zo dom zijn ze nou ook weer niet. Goed, die demo laat ik dus niet zien, maar hij zit bij de scripts. Dus je kunt hem zelf draaien en als je al SQL Server 2014 op je testomgeving hebt, kun je ook kijken hoe het daar is. Dat ga ik binnenkort ook doen, zodra ik tijd heb om 2014 te installeren. Daarna, als die sortering klaar is, dan wordt per segment de index opgebouwd, waarbij tijdens het opbouwen de verschillende compressietechnieken worden overwogen op basis van de gegevens. Daarom moeten al die gegevens ook in geheugen. Die 1 miljoen rijen van het segment moeten allemaal in het geheugen, want tijdens het bouwen van de index wordt op dat moment bepaald welke compressie gebruiken we hier. Wij kunnen dat niet beïnvloeden. En de gecomprimeerde data worden daarna in standaard LOB-format, dus eigenlijk net als VAR-char max en VAR-binary max, op schijf gezet. Die demo ga ik dus overslaan, over het niet optimaal sorteren. En dan komen we nu aan het deel waar Microsoft Marketing weliswaar wat over heeft geroepen, maar niet zo heel veel. Dat ik al zei, de marketingmateriaal was allemaal column dit, column dat. En het hele verhaal over compressie en alles. Dat werd voortdurend uitgekoud. Niet in al die details die ik net heb gedaan, maar grote lijnen wel. En dan heb je ook nog zoiets als batch mode. En daar werd dan wel eens wel gezegd van, ja, dat hebben we ook. Maar eigenlijk is dit nog veel meer de secret sauce. Herinneren jullie die demo aan het begin? Het verschil tussen 1 seconde en 5 seconden. Ik zal jullie nu even iets laten zien in die demo. Ga ik er even naar terug. Even kijken, hij zat hier. Pak ik eerst die snelle. Dat was niet de snelle. Die met de inner join. En dan ga ik naar het execution plan kijken als ik hem uitvoer. En als ik in het execution plan kijk naar het deel waar het grootste gedeelte van het werk gebeurt, dat is bij de dikke lijnen, dan zie je hier, execution mode is batch. Dit is in batch mode uitgevoerd. Verander dit in een left join. Doe dezelfde query, wacht iets langer. Het plan lijkt heel veel op het vorige plan. Ik ga het niet in detail laten zien, maar het lijkt heel veel op elkaar. Alleen klein verschil. Het verschilletje is dat op een veel eerder moment. Nou, ik. Hier, dit wilde ik laten zien. Hier krijg je row mode. Dus er wordt wel een deel in batch mode gedaan. Maar veel minder. Het vorige plan had veel langer batch mode. Alle plannen met column store index proberen weliswaar wat in batch mode te doen. En alle plannen met column store index zullen op een gegeven moment in row mode terugvallen. Idealiter doe je dat na de aggregatie. Als je nog maar 500 rijen over hebt. In de praktijk, zodra je bijvoorbeeld een left join gebruikt, wordt al voordat je kunt aggregeren teruggevallen in row mode. En daar maak je het verschil. En dat maakt eigenlijk veel meer verschil nog dan die hele kolomoriëntatie. Nou, omdat Microsoft Marketing dit niet zo interessant vond, is er niet zoveel gedocumenteerd over hoe batch mode nou precies werkt. Dus ik heb mijn bronnen maar aangegeven, want er zit hier en daar wat educated guesswork in. Maar als jullie denken van nou, die Rokonellis die lult maar wat, knip dat er ook maar uit trouwens. De Hugo Cornelis die praat maar wat. Dan kun je dus zelf controleren wat ik heb gevonden en zeggen van ja, maar als ik dat zo allemaal lees, dan heeft u ook een LSE inderdaad verkeerd gecombineerd. Dat kan. Ik ben ook maar een mens. Maar om te snappen wat batch mode is, moet je eigenlijk teruggaan naar hoe zaten die engineers te denken toen ze de column store index bouwden. En klassiek was het altijd zo, als mensen nadachten over hoe krijgen we SQL Server sneller, dan is dit plaatje van je hebt de processor, je hebt je datacache en je hebt je disks. En als gegevens uit de datacache kunnen worden gelezen uit de bufferpool, dan zijn we blij, want dat is snel. En als gegevens van disk moeten komen, oh, dan balen we, want dat is traag. Dat model is, nou, ik denk al sinds de jaren 80, 90 zo ongeveer, de basis geweest voor al dat performancewerk. Hij heeft heel veel opgeleverd, maar het bereikt de grenzen. Procentje hier, procentje daar, hopen op nog meer geheugen in de server, hopen op nog sneller RAM. Maar Microsoft wilde zelf controle en die zeiden, weet je wat wij doen? Wij gaan inzoomen op die processor. Wij gaan eens kijken wat er nou in die processor gebeurt, of we daar nog winst kunnen halen. En dan moet je weten, een processor bevat meerdere cores. Twee op mijn slide, want dan kunnen we het nog lezen. Op een server zijn het er tegenwoordig echt veel meer. In iedere core vind je twee of meer level 1 caches. Dat zijn gespecialiseerde caches die voor speciale doelen worden gebruikt. Ik heb hier de instructiecache en de datacache laten zien. Afhankelijk van het soort processor kunnen er meer of minder zijn. En die caches zijn relatief klein, 8 tot 64 kb. Op het moment dat ik deze slides maakte, misschien dat de nieuwste processoren nu al iets meer hebben dan dat, maar dat was toen wat je kon verwachten. En ik zeg relatief klein en dan denk ik nog terug aan mijn eerste computer waar ik op heb leren programmeren, die 16K RAM had, totaal. En als het daar niet in paste, dan moest ik iets op een cassettetape opnemen met 500 bytes per seconde. Dus, en dit noemen wij nu dus een heel klein beetje cache. Daarnaast heeft ieder core een 1 level 2 cache en dat wordt in de honderden kilobytes gemeten. En dan heeft iedere fysieke chip nog een relatief groot level 3 cache die door alle cores gezamenlijk gebruikt mag worden. Nou, als je nou naar dit plaatje kijkt, dan veranderen de kwalificaties bij de pijlen. Van disk naar cache is nog steeds slecht en van de datacache van de main memory naar je level 3 cache is zo redelijk. Wordt leuk als je gegevens direct uit je level 3 cache kunt halen zonder überhaupt naar je memory te gaan. Het wordt echt fijn als je de gegevens al in je level 2 cache kan vinden. En als de gegevens die je nodig hebt in de level 1 cache staan, nou dan ben je echt, dan vlieg je. Hier zaten de mensen van Microsoft aan te kijken, zeiden ze, wij gaan focussen op twee dingen. Wij gaan focussen op de instructie cache level 1. Wij gaan proberen zoveel mogelijk dat de code die we uitvoeren geen level 1 cache misses meer genereert. En de data willen we zoveel mogelijk uit level 2 cache halen. En dat met een data warehouse die in de terabytes gemeten kan worden. Hoe doe je dat? Nou, je kunt een hele grote level 2 cache bouwen, maar dat doet Microsoft niet. Dus ze zijn slim gaan programmeren. Traditioneel, batch mode processing werkt per rij. Batch mode, herstel. Traditioneel row mode processing werkt per rij. Batch mode processing werkt per batch. En opnieuw zeg ik dan, Microsoft Marketing, mag weer een grapje over ze maken, die roepen altijd, een batch is 1000 rijen. Onzin. Is niet zo. Ik heb nog nooit een batch van 1000 rijen gezien. In werkelijkheid is een batch zo groot als de level 2 cache toestaat. Heb je een grotere level 2 cache, dan zal met precies dezelfde query en precies dezelfde gegevens de batch groter worden. Heb je meer gegevens nodig, terwijl je level 2 cache even groot blijft, dan wordt de batch kleiner. En je kunt ze ook in het plan zien, als je naar een execution plan kijkt, dan kun je kijken naar actual number of rows en actual number of batches. Deel die door elkaar en dan weet je hoeveel rijen er in de gemiddelde batch zitten. Hoeft niet exact hetzelfde te zijn voor iedere batch, dus het kan een breuk worden. Nou, wat is nou een batch? Een plaatje is hier. Als je naar het plaatje kijkt, zie je eigenlijk al, het grootste deel is heel bekend, want het is gewoon column-oriented storage. Het zijn die bekende kolommen die we al hadden. Er is alleen iets bijgekomen, wat metadata per kolom. En dan links die extra poot, de qualifying rows bitmap. Kom ik straks nog even op terug. Maar om het verschil te begrijpen moet je nu eerst gaan kijken van wat doet row mode nou precies. En hier zie je een deel van een execution plan. En wie weet in welke volgorde een execution plan wordt uitgevoerd? Niemand? Hoe voert VSQL Server een execution plan uit? Rechts naar links?
Nee.
Ik hoor ja, ik hoor nee. Links naar rechts? Überhaupt, iedereen hier in de zaal denkt dat het überhaupt niet wordt uitgevoerd, merk ik. Of het is nog te vroeg voor interactief.
Van rechtsonder naar linksboven.
Nee, dat is dus niet waar. Hij zegt van rechtsonder naar linksboven. Dat is hoe de data loopt, maar niet de uitvoering. De uitvoering begint linksboven. En Australische MVP Rob Farley, die heeft het een keer prachtig samengevat in 2 woorden, 3. Die zegt, execution plans suck. En dat klinkt raar, maar het klopt wel. Het begint nog veel verder naar links. Maar op een gegeven moment is die hashmatch aan de beurt. En die heeft data nodig, dus die zegt, ik heb data nodig. Die roept de filter aan. Met een get next. En filter zegt, oké, ik wil jou best de data geven, maar ik heb zelf niks. Dus ik roep ook een get next. Nou, de column store index. Hier zie je dus de uitvoering van links naar rechts lopen. De column store index scan, die zegt, ik mag lezen. Dus ik mag data van de schijf halen en ik lever die data op. En de filter zegt, hey, ik heb data. Daar kan ik iets mee. Ik kan filteren, daar ben ik goed in. Oh, deze komt niet door het filter heen. Geef me nog een rij. Nou, tuurlijk, hier heb je nog een rij. Filter, die mag. En die gaat dan naar hashmatch. Die doet er iets mee. En al heel snel zegt hij, ik ben weer klaar. Ik heb een nieuwe rij nodig. En zo gaat het door. Dus de uitvoering, dat zijn de rode pijlen, loopt van links naar rechts. De dataflow loopt van rechts naar links. Dat is een veel voorkomende verwarring. Veel mensen lezen execution plans ook van rechts naar links. Dat is prima, dat helpt vaak goed om het te begrijpen. Alleen om sommige operatoren goed te begrijpen, moet je hem ook van links naar rechts lezen. Anders kloppen de plans nog steeds niet. Maar dit is een beetje off-topic. Wat je hier wel ziet gebeuren, is dat iedere keer als er 1 rij wordt gevraagd, zit je in een andere operator. Moet er dus hele andere instructieset in de cache geladen worden. Je hebt natuurlijk sowieso de overhead van, hey, ik moet een aanroep doen en ik kom terug, ik moet wat dingen op de stack zetten, ik moet wat dingen van de stack afhalen. En als je dat voor 100 miljoen rijen doet, dan ben je nogal even bezig. En dat is waar de batch mode heel veel voordeel haalt, want de batch mode is nog steeds hetzelfde idee. De hashmatch zegt van, hey, ik heb data nodig en zegt tegen de filter, geef mij gegevens. En de filter zegt, ja, wil ik best doen, maar ik heb niks. Dus ik heb eerst zelf gegevens nodig. En die column store index scan gaat nu in batch mode een heleboel rijen achter elkaar lezen en ze in zo'n batch structuur persen. En die hele batch gaat in 1 keer naar de filter toe. En je ziet daar links die qualifying rows bitmap, en ik heb hier vinkjes gebruikt, maar het zijn natuurlijk eentjes en nulletjes, want daarom is het een bitmap. En dan zie je al die gegevens. En wat die filter nu gaat doen, die gegevens passen allemaal in de level 2 cache. Die filter heeft een instructieloop die in de level 1 cache past. En in die instructieloop gaat hij door dat hele batch heen. Iedere rij testen. En als een rij niet voldoet, dan doet hij maar 1 dingetje. Dan zet hij het bitje op 0. Simpelste aanpassing die je kunt doen, dat ene bitje omflippen. Deze rij hoort er nu niet meer bij. De gegevens zitten nog steeds in de batch. De filter gaat niet die batches opnieuw formeren. Je gaat alleen maar die batches op 0 zetten. En als je naar de row counts in execution plan kijkt, zie je ook in de filter operator dat het aantal rijen dat eruit gaat, is veel minder dan het aantal rijen dat erin gaat. Met het aantal batches dat eruit gaat, is hetzelfde gebleven. Er zijn alleen heel veel rijen gewoon op 0, op non-qualifying gezet. Dit hele verhaal past allemaal in de level 1 cache. Als er exception handling nodig zijn, als er speciale gevallen zijn waarvoor ingewikkelde dingen moeten worden gedaan die niet in de cache passen, dan worden die even uitgesteld. Maakt de filter eerst het hele verhaal af en daarna pas zegt hij van nu ga ik die andere alle instructies laden om de resterende rijen nog even te verwerken. Level 1 cache misses worden totaal geminimaliseerd. Op het moment dat dit klaar is, zegt de filter nu ben ik klaar, hashmatch ga je gang. En die krijgt dan die rij. Nou, hashmatch die gaat veel meer rijen indikken, dus die zal nieuwe batches moeten maken. Want dat is aggregatie, dan hou je natuurlijk sowieso minder over. Dus daar komt dan weer dat al die lege gaatjes ook worden weggehaald. De basisprincipe is nog steeds hetzelfde, maar het aantal keren dat wordt aangeroepen is veel minder. 1 keer per batch in plaats van 1 keer per rij. En daardoor wordt ontzettend veel cache misses bespaard. En tijdens dit hele verhaal, tijdens het heen en weer schuiven van die batch, blijft die batch gewoon in de level 2 cache hangen. Ook daar hoeft nooit iets aan te veranderen. Dus je bespaart enorm op het aantal aanroepen. Je bespaart gigantisch op level 1 instruction cache misses, op level 2 data cache misses. En dan, ik heb het niet laten zien, maar er zijn ook nog diverse verbeteringen aan parallelisme. Klassiek had SQL Server nog wel eens last van de zogenaamde skew. Je hebt een parallel plan, 20 processoren zijn allemaal hard aan het werk. Op een gegeven moment zijn 18 klaar en die laatste twee die hebben nog 2 miljoen rijen te verwerken. Want de gegevens waren toch niet zo goed verdeeld als we dachten. En dan zit iedereen te wachten tot die laatste twee processoren eindelijk klaar zijn. Batch mode is geoptimaliseerd. Daar kunnen gewoon een processor die klaar is, kan gewoon al het werk pakken wat hij wil. Het is niet vast aan een thread verdeeld. Het is heel dynamisch. Tijdens het uitvoeren kan gewoon... Dus het resultaat ervan is dat als je 20 threads aan het werk hebt, blijven ze bezig totdat het klaar is. Een thread stopt pas als er geen werk meer is. Een thread stopt niet als hij klaar is met zijn werk, terwijl een ander nog bezig is. Helaas heeft ook batch mode processing sterke beperkingen. En misschien is dat ook wel waarom Microsoft Marketing er niet al te veel woorden aan vuil wilde maken. Je hebt sowieso een parallel plan nodig. Nou is dat niet zo'n groot probleem, want als je over dit soort gegevenshoeveelheden praat, dan wil je eigenlijk sowieso ook geen serial plan. Maar de grote beperking is dat het aantal gesupporte operators heel beperkt was in SQL Server 2012. Dit is in SQL Server 2014 veel beter. SQL Server 2014 heeft batch mode enabled voor bijna alle operatoren. En dat is een verbetering die ook voor non-clustered column store index scans direct actief wordt. Maar zolang je nog in SQL Server 2012 zit, zit je met heel veel beperkingen. En een van die beperkingen is bijvoorbeeld dat een hash inner join, die is gesupport, maar hey, hash outer join dus niet. Tada! Ik had in mijn demo een inner join en een outer join veranderd en we werden langzamer. Ja, batch mode kon niet. Wat je in zo'n geval moet doen, is je query herschrijven. En op deze hele lange link staan daar diverse patronen van dit kun je tegenkomen en dan kun je het zo herschrijven. Je kan ook online gaan naar de website van SQL Bits. Dan zoek je naar SQL Bits editie 10 in Londen. Dat was maart 2012, het staat erop notabene. Daar heb ik een andere column store presentatie gegeven die heel erg focust op wat soort problemen in een query blokkeren batch mode. En hoe herschrijf je je query om daaromheen te gaan. Normaal bij SQL Server zeggen we altijd van die optimizer is hartstikke goed in queries herschrijven. Doe dat niet zelf. Non-clustered column store indexen zijn daar helaas de uitzondering op. In SQL Server 2012 was de query optimizer niet goed in het herschrijven van queries om batch mode beter te gebruiken. Dus dat moest je zelf doen. En zolang er nog niet al je klanten op SQL Server 2014 over zijn, valt hier nog veel consultancy geld te verdienen. Dus dat is de reden waarom ik die sessie ben gaan geven en het idee heb dat ik daar heel veel mensen heel rijk mee heb gemaakt. Iedereen die naar me heeft geluisterd is rijk, ik nog niet, maar misschien had ik die sessie toch niet moeten geven. Hoe dan ook, als je in SQL Server 2012 kijkt naar een execution plan met batch mode, dan zie je een ongelooflijk aantal parallelism repartition streams operatoren erin staan. Echt heel veel. En je denkt, waarom is dat toch? Nou, eigenlijk, de meeste daarvan doen helemaal niks. Dat kun je ook zien dat ze altijd 0 rows en 0 batches als actual row count hebben in een actual plan, terwijl er wel data doorheen gaat. Dit zijn een soort van placeholders, die zijn nodig omdat onder bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat een execution plan die in batch mode moest worden uitgevoerd, toch niet in batch mode kan en alsnog in row mode moet. Dat is heel slecht nieuws, want dan krijg je een plan dat is geoptimaliseerd voor batch mode en je doet het in row mode. En het gebeurt alleen maar onder omstandigheden die toch al slecht nieuws zijn, namelijk een spill to disk van een hash table. Dus het is echt heel slecht nieuws als het gebeurt en je wil het nooit meemaken, maar SQL Server moet zorgen dat het kan en op zo'n moment zal die parallelisme operator ervoor zorgen dat op dat plek in het plan waar het nodig is de overschakeling van batch naar row mode plaatsvindt. Er is dus altijd één van die parallelismen die ook daadwerkelijk die omschakeling doet. Hopelijk degene die daarvoor gepland was en niet een eerdere. Ik heb nog een paar minuutjes, dus ik wil nog één patroon laten zien met een nieuwe operator. En dat heeft te maken met de star join optimizations. Een optimalisatiepatroon dat vaak wordt gebruikt in typische data warehouse queries. Want wat je in deze query ziet, is dat je een filter hebt op een sales territory country, Canada. Ja, die kan natuurlijk gebruik maken van een index op de sales territory tabel, dim sales territory. Dat is fijn, maar die tabel heeft 12 rijen. Dus dat je daar een index op gebruikt, scheelt wel, nou, misschien wel 20 nanoseconden. Joepie. En dan ga je lezen op de fact reseller sales. En dan ga je filteren op sales territory key. Maar hoe ga je dat doen? Ja, dan moet je dus eigenlijk eerst alles lezen en dan die join doen. En dan pas heb je het filter. Dus dan heb je alle 100 miljoen rijen al gelezen en door een paar operatoren heen getrokken voordat je ze weer kwijtraakt. Ik geloof in SQL Server 2005 is de star join optimization ingevoerd. Een patroon waarbij je door een slimme truc wordt gezorgd dat ook in dit query patroon toch al veel vroeger gefilterd kan worden. En dat werkt gebruik van de zogenaamde bitmap. Dus wat je ziet, en dit gaat niet over column store index, het gaat over klassiek data warehousing, SQL Server 2005, SQL Server 2008. Dan krijg je dit soort plans. In de scan op de sales territory wordt inderdaad het predicate in de scan gedrukt, zodat de storage engine al kan filteren. Zo vroegtijdig mogelijk filteren. Maar ja, op een tabel van 12 rijen maakt dat niet zo heel veel uit. Maar alle beetjes helpen, dus de optimizer doet het toch. En dan wordt er een bitmap gebouwd en die maakt gebruik van een hashfunctie op de sales territory key. Die hashfunctie leidt tot een getalletje wat een positie binnen de bitmap weergeeft. Dus iedere sales territory key die uit die eerste query kan komen, zet een bitje aan in de bitmap. En dan in de clustered index scan zie je een predicate in de scan geduwd. En dat heet probe. Er staat niet een normale test zoals je normaal in een predicate vindt, maar er staat probe. En hopelijk staat er ook in row. Als dat in row er niet staat, betekent het dat de storage engine alle rijen terug heeft aan de operator. En de operator op basis van de bitmap kijkt van, hey, als ik diezelfde hashfunctie toepas, kom ik dan bij een bitje dat is gezet? Zo ja, dan weet ik nog niet zeker dat het een goede rij is. Maar zo nee, dan weet ik zeker dat het geen goede rij is. Als er in row staat, dan wordt die test ook nog eens in de storage engine geduwd. Dus dan ziet de operator de rijen met de andere hash value al helemaal niet. Dus het enige wat hier wordt teruggegeven, zijn rijen met de juiste sales territory key, of rijen die door een hash collision op dezelfde hashwaarde uitkomen. Op het moment dat je met column store indexen werkt, dan zie je hetzelfde patroon, maar het ziet er net even anders uit. En het heet allemaal iets anders. Je ziet nog steeds diezelfde scan van die kleine sales territory table, die niet zo boeiend is. En dan zie je een batch hash table build. Die heeft de plaats ingenomen van de bitmap, maar hij doet eigenlijk hetzelfde. Alleen dan niet voor een bitmap, maar voor een batch hash table. Het is een iets andere manier om hetzelfde te bereiken. En hier staat de hash functie als gegeven in de output list van de properties. En nu zie je ook dat het predicate van de column store index scan nog steeds een probe is. Maar hier zie je geen in row. Betekent dit dat het niet in de storage engine is geduwd? Nou, dat is heel verwarrend, maar dat betekent het dus niet. Batch hash tables worden altijd door de storage engine geëvalueerd. Dus dan wordt het in row er überhaupt maar niet meer bijgezet. Ik vind het persoonlijk wat verwarrend, maar dit is nu hoe het werkt. De uiteindelijke functie is hetzelfde. En ik heb zelf een keer wat testjes gedraaid om te kijken van, hey, maar hoe zit het dan met je segment elimination? Want du moment dat je die gegevens gaat hashen, dan komt het helemaal door elkaar te liggen. Kun je dan je segmenten nog wel elimineren? Blijkt dat dat nog steeds werkt. Dus ik weet niet precies hoe het gehashed wordt. Maar één ding weet ik wel, de hashfunctie die wordt gebruikt, is zodanig geschreven dat de volgorde in stand blijft. Anders kan segment elimination nooit meer werken. En het werkt wel, dat kun je gewoon zien door simpele testjes te draaien. Doe dit soort query. Kijk hoeveel gegevens, hoeveel fysieke I.O. er is, hoeveel logical I.O. er is, hoeveel pagina's er worden gelezen. Kies dan een andere sales territory en je ziet een ander aantal pagina's gelezen worden. Nou, dat kan alleen maar segment elimination zijn. Dus, om het kort samen te vatten, wat heb ik jullie vandaag laten zien? De column store index zelf, die hele kolomoriëntatie met alles wat erbij komt, leidt ertoe dat er veel minder I.O. nodig is voor dezelfde query. Je hebt wel te maken met beperkingen. Met name datatypes zijn beperkt. Niet alle datatypes kunnen in een column store index worden opgeslagen. Ook hier is SQL Server 2014 een stuk beter. Het is nog steeds niet onbeperkt, maar er zijn minder beperkingen. Het tweede onderdeel wat ik heb laten zien is batch mode processing. de supersnelle uitvoeringsmodus, die helaas, en dat geldt ook nog in SQL Server 2014, alleen maar gebruikt wordt als je een column store index hebt. Ik heb persoonlijk de hoop dat bij een volgende versie van SQL Server ook wordt gezegd van, hey, we hebben hier weliswaar een row-based index, maar er komen toch een paar miljoen rijen uit. Laten we die in batches clusteren in het plan en dan in batch mode verder verwerken. Ik heb de hoop nog niet opgegeven. Maar SQL Server 2014 doet het nog niet. Dus helaas is de voordeel van batch mode processing op dit moment alleen maar beschikbaar als je een column store index hebt. In SQL Server 2012 is batch mode heel beperkt. In SQL Server 2014 is het een heel groot stuk beter en zijn bijna alle operatoren ondersteund. Dit zijn dus de, ik heb ze al onderweg genoemd, maar dit zijn dus de verbeteringen. En ik heb nog een paar minuten over, dus zijn er vragen? Ja. Kan ik iets zeggen over hoe dat updaten werkt? Ik heb nog 1 minuut en 50 seconden. Ik kan er echt iets over zeggen, maar niet veel. Meer details geef ik graag buiten de sessie. Hoe dat updaten werkt is 2 onderdelen. Die qualifying rows bitmap die we in de batch mode al zagen, die is nu ook deel geworden van de column store index. Dus die column store index zelf is nog steeds read-only. Maar daarnaast is er een schrijfbare deleted bitmap naast geplaatst. Wanneer je met een bitje aangeeft van deze rij bestaat niet meer. Hij zit nog steeds in de index, maar bestaat niet meer. En het tweede onderdeel is dat er een zogenaamde delta store is toegevoegd. Een klassieke B-tree index, waarin alle nieuwe rijen worden opgeslagen. Dus op het moment dat je dingen wijzigt, dingen toevoegen, worden gewoon in de B-tree geplaatst, in de delta store. Verwijderen, als je een rij verwijdert, dan wordt gewoon dat is deleted bitje gezet. En als je een bestaande rij wijzigt, dan wordt dat verwerkt als verwijderen van de oorspronkelijke gegevens en toevoegen van de nieuwe gegevens in de delta store. En er zijn er wat processen om, hetzij automatisch, hetzij op verzoek, periodiek een delta store die vol is geworden, om te bouwen in een read-only cluster, in een read-only column store formaat. Is dat voldoende uitleg? Meer vragen? Kunnen we aan de koffie? Nee, ik moet jullie nog 28 seconden hier houden. Nee, natuurlijk mag je aan de koffie. Hartelijk dank voor de aandacht. Vergeet de evaluatie niet en graag tot ziens.